laten wij nu met elkaar gaan bidden om een zegen te vragen over deze avond. Heere, grote en almachtige God, eeuwige Vader in onze Heere Jezus Christus, wij roepen u aan het begin van deze avond. Eerbiedig erkennen wij u als onze Heere en Schepper, u die ons gemaakt heeft, u die ons de levenskracht van dag tot dag weer schenkt. Wij danken u voor uw voortdurende zorg, waarmee u ons omringt. Heere, wij danken u te meer dat er in deze troosteloze wereld woorden van troost en houvast mogen klinken. Wat een wonder eigenlijk, dat uw woord er is. Dat u ons aanspreekt in onze eigen taal, in onze eigen tijd. En dat u daarmee laat weten wat er op uw hart leeft. Van eeuwigheid af al, o grote en heerlijke God, wat een wonder dat u deze verloren wereld draagt, in stand houdt door het krachtig woord, dat u ons alles geeft wat we nodig hebben om te kunnen leven. In u bewegen wij ons, aan u danken wij ons bestaan. Maar wat een wonder dat u deze wereld uw woord geeft. Dat u niet tegen deze opstandelingen, tegen deze vijanden, tegen deze goddelozen zegt: en nu trek ik mijn handen van je af. Heer, wij krijgen dat niet klein. Des te meer we van onszelf zien, des te meer wordt dat een eeuwig wonder dat u, o grote God, uw liefde schenkt in deze verloren wereld. Dat er in deze wereld een kruishout werd opgericht met daaraan uw enige zoon, uw geliefde, in welke u uw welbehagen had. U gaf een prijs om de schuld van onze zonde te verzoenen en weg te dragen, de toorn waaronder wij voor eeuwig zouden moeten verzinken. Heer, wij krijgen dat niet klein. Hier op aarde al helemaal niet. Maar daar is nu een eeuwigheid voor nodig. Een eeuwigheid om u daarvoor de aanbidding toe te brengen. Heere, hier op aarde geeft u ons wel middelen. Middelen om iets van het heilgeheim te proeven, te duiden, onder woorden te brengen, op een kinderlijk eenvoudige manier en tegelijkertijd ook zo voluit bijbels en theologisch. Wij danken u, o God, dat u de kerk, ook door de vaderen van de reformatie, grote dingen geschonken heeft. Wij danken u voor uw gave in de Heidelberger Catechismus, 450 jaar geleden, geschonken en tot op de dag van vandaag in gebruik, breed verspreid over heel uw kerk, in allerlei talen. Overal leren christenen het spellen wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven. Wat heerlijk dat u daarmee ook de kerk wil dienen en wil zegenen. De woorden wil aanreiken om het mee te beleiden. Het eigendom te zijn van die getrouwe zaligmaker. O God, geef dat wij allen daarin delen mogen. Dat we allen door een waar geloof het eigendom mogen zijn van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed betaald heeft. Laat niemand van ons en de onzen ontbreken. En wij bidden nu ook voor de wereld om ons heen. De velen die dit boekje niet kennen en nog erger, die uw woord niet lezen, die verloren gaan omdat ze niet van redding horen en die redding ook afwijzen. O God, wij smeken u ook voor de wereld om ons heen. Misschien wel onze buren of onze kinderen, die het woord niet meer horen. Wij vragen u, wees ook hun genadig en zoek ze op in uw trekkende liefde. Heren, wij zijn hier bijeen en dat betekent niet dat wij de wijsheid in pacht hebben. Dat betekent niet dat wij het zo goed weten. En daarom bidden wij u op een avond als deze om de onmisbare leiding van uw Heilige Geest. Wilt u die geven in het luisteren, maar ook in het spreken. Zegen broeder Kiewiet die deze avond ons zal meenemen in een aantal belangrijke aspecten van de catechismus. Geef hem daarvoor wijsheid. Laat alles wat hij heeft overdacht ook weer helder voor de geest mogen komen. Maar geef hem voor alles uw Heilige Geest. Heere God, wees zo bij ons, hier en ook thuis. Zo bidden wij u in de naam van de Heere Jezus en in de vergeving van onze zonden. Amen. Ik wil met u lezen over troost. Een hoofdstuk wat daar zich goed voor leent is Jesaja 40. Ik lees met u daarom ook Jesaja 40 vers 1 tot en met vers 11. En in Jesaja 40, vers 1 tot en met vers 11 luidt het woord van God als volgt. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort. De bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover de lezing uit het woord van God. En welke woorden kunnen er nu beter dienen ter opening als deze woorden, waarin de Heere zijn volk de troost toeroept, waar het verkondigd mag worden dat het woord van onze God tot in der eeuwigheid bestaat. Dat woord, dat zal centraal staan. Dat moet centraal staan. Maar we zijn dankbaar dat we bij dat woord ook de catechismus gekregen hebben, waarin wij de lijnen van het woord geduid zien en waarin we ook op een onnavolgbare manier de bevinding van het volk van God vertolkt weten. Kortom, we hebben alle reden om dankbaar te zijn voor dit geschrift wat aan de kerk geschonken is. Maar daarover gaat u meer horen uit de mond van dominee Kievit. Ik had wel een aantal mededelingen gekregen, die heb ik natuurlijk netjes hier neergelegd, maar die had ik eerder moeten noemen. Maar dat zal ik dan bij deze ook doen. Na de inleiding van dominee Kievit zal er tijdens de samenzang een collecte worden gehouden ten behoeve van het werk van Stichting in de Rechte Straat. Daarna is er een pauze van ongeveer 10 minuten. Hierbij hebt u de gelegenheid schriftelijk vragen voor het forum in te dienen. Tot zover. Dan geef ik nu graag het woord aan dominee Kievit.
Lieve mensen, 1563, Heidelberg. Als we die combinatie horen, dan denken we ongetwijfeld en zeker vanavond aan onze Heidelbergse catechismus. 450 jaar geleden, 1563, Heidelberg. Duitse stad, zo midden Duitsland, eigenlijk wel Zuid-Duitsland bijna. Maar in dat jaar en op die plaats was er meer aan de hand. Wat al heel veel keren gebeurd was in het Europa van de middeleeuwen en ook daarna, dat gebeurt ook in dat jaar, 1563, in Heidelberg. Wat dan? Wel, de pest breekt uit. Die verschrikkelijke ziekte die wel wordt aangeduid met de zwarte dood. En als dat gebeurt in een bepaalde streek of in een bepaalde stad, dan is de reactie van degene die het overkomt en die ervan horen maar één. En die reactie is wegwezen. Weg van de plaats waar de dood met zijn zeis rondwaart. Overigens, daarmee ongewild en onbedoeld juist een impuls gevend aan de verdere uitbreiding van die ziekte. Wel, de reactie in Heidelberg is dezelfde. Zelfs de godvrezende keurvorst Frederik III, met zijn hofhouding, met de docenten en de studenten van de universiteit en ook de predikanten van Heidelberg, ze wijken allemaal uit, ze vertrekken allemaal. Een complete uittocht daar dus in Heidelberg. Wie blijft? De 29-jarige rector van het collegium, hoogleraar van de universiteit, Zacharias Ursinus. Over zijn motieven is niet zoveel bekend, maar ongetwijfeld horen er ook pastoralen bij. Hoewel hij in strikte zin helemaal geen pastor van de mensen is. Hij is geen predikant, maar hij is hoogleraar. Toch, hij blijft bij zijn geteisterde volk. En dan is het in die omstandigheid, dat Ursinus wellicht weinig werk aan de universiteit heeft, omdat zijn collega's en ook de studenten vertrokken zijn, dan is het in die tijd dat hij zich aan zijn schrijftafel zet. Hij schrijft een boekje. Een boekje over euthanasia, het wel sterven. Onder de titel Erinnerung. De ondertitel, hoe zich een christen bij het sterven en de begrafenis van de zijnen troosten zal en hoe hij zich zalig op zijn eigen sterven en begrafenis zal voorbereiden. Te allen tijden maar bijzonder nu, en let op, troostelijk en nuttig. Troostelijk en nuttig. Een boekje dus ten behoeve van het overgebleven Heidelbergse volk. Een klein commentaar over de sterfelijkheid en de christelijke middelen tot troost. Ik noemde de laatste woorden uit de ondertitel met nadruk en u hebt ze opgemerkt. Tot troost en tot nut. En hier horen we Ursinus. Hier zien we Ursinus in zijn hart. De Ursinus van de Heidelbergse catechismus. De Ursinus van de vraag, wat troost u? De Ursinus van de vele vragen, wat nut u? De Ursinus, die overigens niet alleen naar de troost vraagt, maar ook op de enige troost wijst. En hier, hoe ontroerend, ook daadwerkelijk troost biedt. 1563, Heidelberg. Maar voordat de pest is uitgebroken, is er helemaal aan het begin van dat jaar al wat meer gebeurd. En dat is, en u raadt het, de totstandkoming van de Heidelbergse catechismus. Sinds 1559 regeert hier in Heidelberg, in het keurvorstendom de Palts, de vorst Frederik III, bijgenaamd de Vrome. Begonnen als Lutheraan was hij meer en meer voor het gereformeerde, het calvinistische beginsel gewonnen. Gewonnen vooral door de bestudering van de geschriften van Calvijn, met name diens institutie. Frederik was een goed vorst, die de Heere vreesde, maar geen scherpslijper. Graag had hij gezien dat er in zijn rijk, ecumenisch als hij was, dat er in zijn rijk ruimte was voor zowel de Lutherse als de gereformeerde prediking. Maar de heet gebakende en fanatieke Lutherse dominees reageerden er furieus op. En toen koos Frederik, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk. Hij maakte in de Palts de weg vrij voor de gereformeerde religie en de gereformeerde kerk. En hij deed het niet half. Het lag op zijn hart dat heel zijn volk, en met name de jongeren, de leer van de schriften, en dat stond voor hem, en voor ons toch ook, dat stond voor hem gelijk met de gereformeerde leer. De leer die naar de godzaligheid is. Boven alles wenste hij dat zijn volk de Heere zou dienen in de weg van de schriften. In die weg waarin de geest zalig maakt. En een van de eerste en meest dringende behoeften van de jonge gereformeerde kerk in zijn land was, zo vond de keurvorst, dat ze in het bezit moest zijn van een leerboek, een eigen catechismus. De jonge mensen, die vooral, moesten in de leer onderwezen worden. Ze moesten het kennen. Ik ga bij deze gelegenheid voorbij aan de precieze ontstaansgeschiedenis van de catechismus. Overigens, die is nog niet eens zo exact bekend. Want enkele honderden jaren later, als Heidelberg belegerd wordt door de Franse generaal Tilly, en voor een groot deel verwoest wordt, en u kunt het nog zien als u in Heidelberg bent, want het keurvorstelijk paleis, het kasteel, is voor een heel groot deel nog steeds een ruïne wel. Als dat gebeurt en de stad wordt ingenomen, dan worden de schatten van de stad meegenomen. En via via belanden zelfs de archieven van kerk en universiteit en ook van de vorst uiteindelijk in het Vaticaan, in Rome. En daar liggen ze waarschijnlijk nog. En daar moeten ze nog uitgezocht worden. En het is te hopen dat er ooit enige of meer promovendi zijn, misschien wel in ons midden, onze theologen, die op onderzoek gaan. En die het goud opdelven uit het Vaticaan. De uitersten raken elkaar. Wel, Frederik III stond ervoor dat zijn volk en zijn jongeren de leer der schriften zou kennen. En hij riep twee geleerde en godvruchtige mannen naar Heidelberg die voor de kerk en de universiteit al daarvan de grootste betekenis zouden worden. En u kent hun namen, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Wel nu, aan deze beide mannen, de een was toen nog maar 28 jaar en de ander 26, heeft Frederik ergens in 1562 opgedragen om een nieuwe catechismus op te stellen. De catechismus die de oude, de Lutherse catechismus zou moeten vervangen. Eind van dat jaar is het concept gereed gemaakt en wordt in de vergadering van de kerkraad met de professoren van de theologische faculteit besproken. En op 18 januari 1563 wordt de tekst van de catechismus goedgekeurd en ondertekend. En spoedig daarna verschijnt ze in druk. En toen is, ik zou bijna zeggen, de zegentocht van de Heidelbergse catechismus begonnen door Duitsland en zelfs door heel Europa. In het midden van de 16e eeuw zijn talloze veel catechismussen ontstaan. In alle landen van de reformatie. Maar algemeen was en is nog de overtuiging dat geen enkele dan deze de toon treft zoals onze Heidelberger doet. In trefzekerheid van verwoording niet en in veel andere opzichten niet. Nog even iets over de historie. Want in diezelfde jaren was ene Pieter Daten, u kent hem. U kent hem als Petrus Dateen, was deze Petrus Dateen als predikant verbonden aan de Nederlandse vluchtelingengemeente in Frankentaal, niet zo heel ver van Heidelberg. En als in 1563 de Duitse versie van de catechismus verschijnt, dan ook in Frankentaal. En nog in datzelfde jaar heeft Petrus Dateen deze catechismus in het Nederlands vertaald. Voor zijn eigen vluchtelingengemeente, voor de andere vluchtelingengemeenten in Duitsland. Maar nog in datzelfde jaar was deze catechismus al bekend in de Lage Landen. In de kerken onder het kruis. In die kleine gemeenten, in die gezelschappen, daar waar de aanzet was tot de gereformeerde kerk van Nederland. En zo is het gebeurd dat op het convent van Wezel in 1568 al werd vastgesteld dat men zich zou houden aan de leer van de Heidelbergse catechismus. En de synode van Emden in 1562 ging in dat spoor verder. En 2 jaar later, op de synode van Dordrecht, 1574, niet de beroemde synode van 1618, 1619, maar al in 1574, worden de dienaren van de kerk zelfs verplicht om de catechismus te ondertekenen. En nog enkele jaren later, op de synode van 1586 in Den Haag, krijgen de dienaren van het woord de plicht om in de middagdienst de predikatie en de stof voor de predikatie vanuit de catechismus te nemen. Wel, zo ging de catechismus, de Heidelberger, zijn weg. En zo is het nog dat in onze gemeenten uit diezelfde catechismus gepreekt wordt. De, zoals in 1875 Herman Friedrich Kolbrugge vanaf zijn sterfbed tot zijn kinderen zei, de eenvoudige Heidelberger. Houd daaraan vast, kinderen. Je kunt uit uzelf niet één enkele waarheid verstaan, maar het is alles begrepen in deze catechismus, zoals ik het u geleerd heb. Wel, dat is iets over de geschiedenis. Ondertussen mogen we onszelf wel afvragen wat nu eigenlijk het geheim van de Heidelberger is. Waaraan ontleent onze catechismus eigenlijk zijn aantrekkelijkheid, waardoor het de eeuwen verduurd heeft en zelfs tot in onze 21ste eeuw toe nog aandacht ontvangt? Ik wil proberen enkele eigenschappen van de catechismus naar voren te halen en daarmee hoop ik enigszins een aanzet te geven tot een antwoord op deze voor de hand liggende vraag. Waarom toch deze catechismus? Wel, als eerste zou ik willen benadrukken dat de catechismus naar zijn oorsprong een leerboek voor de jeugd is. In de voorrede die de keurvorst persoonlijk aan de catechismus heeft meegegeven, wat een voorrecht als je zo'n vorst hebt, zo'n godzalige vorst, die in het leerboek voor de jeugd zelf de voorreden schrijft. En wat schrijft hij dan? Alle jeugd moet onderwezen worden uit deze catechismus. En wat was het aantrekkelijke? Wel allereerst de vorm. Vraag en antwoord. Ook iemand als Luther heeft diverse catechismussen geschreven. De grote en de kleine. Prachtige boekwerkjes, leerzaam. Maar niet in de vorm van vraag en antwoord. Ursinus met name, hij die wellicht de hoofdauteur van onze catechismus is, hij had oog voor de didactiek van de catechese. Toen hij enkele jaren daarvoor in zijn geboortestad Breslau zijn docentschap begon, spoorde hij in zijn inleidend college de jeugd aan om de leer van de Heilige Schrift ernstig te bestuderen. Dat lag deze man, deze jonge man, kennelijk op het hart. Wel, dat is het eerste antwoord. Hoe toch zo populair? Maar daarom is natuurlijk niet alles gezegd. Want veel catechismi uit die jaren kenden deze vorm. Maar ten tweede is dan denk ik vooral opvallend het echte bijbelse gehalte van deze catechismus. Onze Heidelberger wil niet meer dan de Heilige Schrift naspreken. Opvallend zijn dan ook de vele verwijzingen naar schriftplaatsen die de onder woorden gebrachte leer ondersteunen. Het sola scriptura, een van de grondzuilen van de reformatie. Dat sola scriptura wordt hier als het ware in pasmunt uitgegeven. Verstrekt aan jongeren. Aan kinderen van 6 en van 10 en van 14. Wanneer dan ook dezezelfde keurvorst in het jaar 1566 op de Rijksdag van Augsburg ten overstaan van de keizer, de machtigste man van de wereld, Karel de Vijfde, zich voor de keizer moet verantwoorden, dan doet hij dat met deze woorden. Wat mijn catechismus betreft, keizer, ikzelf ben een belijder ervan. Deze catechismus is ook in de kantlijn op zo'n manier met de fundamenten van de Heilige Schrift uitgerust, van een instrumentarium voorzien, dat hij, en je moet het maar durven zeggen, dat hij onweerlegbaar is. Het is u, keizerlijke majesteit, niet gelukt. En het zal met Gods hulp niemand gelukken. Mijn catechismus is onweerlegbaar, omdat ze niet anders dan de schrift naspreekt. Dat was het tweede. Vraag- en antwoordvorm en het Bijbels gehalte. Maar ook hiermee is denk ik nog niet alles gezegd. Het unieke van de catechismus is denk ik vooral gelegen in de persoonlijke toon en de warme pastorale stijl. Beroemd is natuurlijk de inzet van zondag 1. Wat is uw enige troost? Uw, ja, het klonk in Duitsland als wat is jouw enige troost? Beide in leven en in sterven. Bij het opslaan van de catechismus is het als het ware, ja, de onderwijzer. Maar is het door middel van de onderwijzer God zelf die de leerling aanziet, hem in de ogen ziet, zijn hart wil bereiken? Zeg het eens. Wat is jouw enige troost? Beide in leven en in sterven. Persoonlijke toon, warme pastorale stijl. Ja, veel goeds van Calvijn natuurlijk, maar vergelijk daarmee de catechismus van Calvijn. Die begint heel beschouwelijk met de volgende vraag. Wat is de bestemming van het menselijk leven? Goeie vraag. En het antwoord daarop is zo mogelijk nog beter. Dat wij God, door wie wij geschapen zijn, kennen. Jawel. Maar het is niet persoonlijk. Het is niet, laten we het nou vanavond maar noemen, het is niet bevindelijk. En de toon van de catechismus is door en door bevindelijk. En zo gaat dat heel de catechismus door. vrijwel alle vragen van het eerste deel in het stuk der ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Ja, jij. Ken jij je ellende? En waaruit? En dan ook, als gezegd is, uit de wet van God. Maar kun jij dat volkomen houden? Vraag en antwoord 5. En verderop? Laat ik een enkel voorbeeld noemen. Zondag 51. De inhoud van de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden, dat is. En hoor hoe doorleefd, hoe warm, hoe existentieel. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt terwille van het bloed van Christus niet toerekenen. Hier wordt als het ware een gebed aangereikt. Kun je niet bidden? Ik kom er straks nog wel even op terug. Kun je niet bidden? Weet je niet precies wat het betekent? Vergeef ons onze schulden dit. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden enzovoorts. En dan die diverse keren, en ik haal dat al aan, telkens, wat nut u? Wat troost u? Wel, tot nu toe hadden we 3 aspecten. Vraag- en antwoordvorm, het Bijbels gehalte, de warme pastorale toon. Maar dan nog iets. En dat wil ik noemen het praktische karakter. Dit leerboek, lieve mensen, dit leerboek wil ook een leefboek zijn. Het staat midden in de praktijk van het menselijk bestaan. Het staat ook midden in de praktijk van het geestelijke leven. Met alle aanvechtingen, met alle duisternissen en met alle vertwijfeling. Maar ook met alle oefening van het waarachtig geloof. De catechisme zegt onomwonden wie ik ben. Ik leef buiten het paradijs. Ik, ja dat staat er, ik. Dat wordt de jonge mensen op de mond gelegd. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is geen jargon. Nee, dat wil belijdenis zijn. En de catechismus reikt het aan. Opdat het gekend wordt. Opdat het mijn leven doortrekt. Opdat het mijn belijdenis zal zijn. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En dan nog een keer. Ik ben zo verdorven. Dat ik geheel onbekwaam ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Praktisch en tegelijkertijd radicaal. Om nog een voorbeeld te geven. De catechismus geeft ook transparant weer wie nou die mens is die genade ontvangen heeft. Wie is dat? Hoe zit dat met zijn goede werken? Hoe zit dat met zijn ijver? Wel, zegt de catechismus, zelfs de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Maar dan wel zo, dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God, beginnen te leven. Elk woord is een oefening van het geloof, subtiel. Fijnzinnig, helder, bijbels, eerlijk, bevindelijk. En om nog 1 voorbeeld te geven. Ik heb er zondag over gepreekt. Het was in een gastgemeente en er werd mij gevraagd of ik over zondag 44 wilde preken. Op verzoek, ja, maar wel met genoegen. En ik heb me maar beperkt tot vraag en antwoord 113. Over het tiende gebod. Het tiende gebod dat er misschien naar ons idee een klein beetje bij hangt. Want dan zijn die geweldige zonden al aan de orde geweest. Van stelen en liegen en bedriegen en echtbreuk en alles. En dan dat tiende gebod. Hoe praktisch, lees eens met me mee. Wat eist het tiende gebod van ons? Dit is het antwoord van de superlatieven. Zowel negatief als positief, moet je horen. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Maar dat we te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Dit is de ontdekking van de wet in het stuk der dankbaarheid. Ik ben nog niet toe aan de theologie van de catechismus, maar voelt u hoe praktisch, hoe reëel hier word ik op mijn plek gezet. Midden in het leven. Als christen. Wel, ik denk, en er zal meer te noemen zijn. Ik denk dat dit enige aanzet is, dit viertal. Als antwoord op de vraag naar de aantrekkelijkheid van de catechismus. De vraag-en-antwoordvorm. Het bijbelse gehalte. De warme pastorale toon. En het praktische karakter. Vervolgens. Ik houd u nog even bezig. Als het goed is. Als het mag. Ik denk dat mag. Ik wil met u een kleine zoektocht maken naar de theologie van de catechismus. En ik wil dat doen aan de hand van twee ingangen. Allereerst wil ik met u nadenken over wat nou dat woordje troost inhoudt. En vervolgens hoe dat nou zit met de drie stukken. Dat zijn twee uitnemende kenmerken van de catechismus. Troost. Wat is troost? Wat is uw enige troost beide in het leven en in het sterven? De aanzet. Zo komt de catechismus binnen, maar trekt de lijn door tot het einde toe. In diverse vragen, wat nut u de opstanding? Wat troost u de wederkomst van Christus? Enzovoorts. Maar ook in een aantal antwoorden. Antwoord 44. En hoe gepast? Antwoord 44. Als daar gevraagd wordt naar de betekenis van het nedergedaald ter helle. Een kostbaar antwoord. Ook weer in de ik-vorm. Een belijdenis. In verwondering. In sprakeloze verwondering. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten. Daar heb je de troost. En mij ganselijk vertroosten. Dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking enzovoorts, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Als dat geen troost is. En nog iets waar gevraagd wordt naar de betekenis van de Heilige Geest. Dan is het slot van het antwoord, antwoord 53... dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. De trooster. Wel, het is niet alleen de inzet van het leerboek, maar het is de karakteristiek van het leerboek. Nu moeten we met dat woord troost wel oppassen. We zouden het zomaar op de klank af een plaats en inhoud kunnen geven. Bijvoorbeeld als tegenstelling van verdriet. Troost hoort toch bij verdriet? Troost is toch een arm om de schouder van een ander? Dat is toch troost? Maar dan hebben we niet geluisterd naar de catechismus. Als we daarmee dat begrip troost vullen. Wat hebben ze bedoeld, de opstellers, met dit zo belangrijke motief? Me dunkt dat antwoord 1... antwoord op die vraag geeft. De enige troost als de alomvattende werkelijkheid van een christen in leven en in sterven. Wat is uw enige troost? Wat is dan die troost? Wel, dat is dit, zegt onze catechismus. En ik kan er allemaal niet op wijzen in deze korte lezing. Er lopen allerlei lijnen en verbanden door allerlei antwoorden heen. Antwoord 1 is helemaal trinitarisch opgezet. De drie personen van het goddelijk wezen komen aan de orde. Zij brengen de troost. Wel, hoe dan? Wel, dat mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus mij met zijn dierbaar bloed voor mij al mijn zonden volkomen heeft betaald. Wat is mijn enige troost? Wat is troost? dat ik van een ander geworden ben. Dat Christus betaald heeft. En ten tweede, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En ten derde, dat ik door de Heilige Geest van het eeuwige leven word verzekerd. En dat Hij ervoor zorgt dat ik gewillig ben om voor Hem te leven en dat van harte. De troost is niet een zaak van mijzelf, maar is een zaak van de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door het dierbaar bloed van Christus. Wel, ik zou er ter onderbouwing van mijn stelling meer kunnen noemen, maar ik versta met dit. Het brengt mij wel tot de stelling dat de troost van de catechismus niet staat tegenover droefheid, maar tegenover wat staat die troost? Ze staat tegenover het oordeel. Of beter nog, tegenover de aanvechting dat ik in het eeuwige oordeel vallen zal. Het rechtvaardige oordeel van God dat ik vanwege mijn zonde tegen de Heere, tegen de Heilige God te wachten heb. Dat is de troost. Aanvechting van een mens die God rechtvaardigen moet. En die erkennen moet dat hij voor de Heilige God niet kan bestaan. En wat daar tegenover geschonken wordt, dat is de troost. En dat is ook de spanning waarin heel de boodschap van de catechisme staat. En die spanning die wordt op zijn hoogst opgevoerd in een vraag en een antwoord die niet het meest populair zijn in deze catechismes. Waar dominees, en ik schaar me er ook wel onder, waar dominees op zijn tijd best ook misschien wel enige moeite mee hebben. Nee, dat laten ze niet blijken. Maar er is nogal wat voor nodig om het te preken. Wat dan? Wat bedoel ik? Wel, ik bedoel zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Als ik deze vraag tegenkom in mijn gemeente, en ik kom ze al te weinig tegen, hoewel ze is er wel. Als ik deze vraag tegenkom, dan wil ik over Christus gaan spreken. Van Hem, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wacht, zegt onze catechismus, niet te snel. Je slaat wat over. Wat is het antwoord in zondag 5? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gedaan. Hoe zal ik aan het oordeel ontkomen? Wel, er moet betaald worden. Wel, en dat daarin voorzien wordt, dat is de troost. Dat is de troost van Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Er loopt een rechte lijn van vraag en antwoord 1 naar vraag en antwoord 12. De cirkel sluit. En als dat gezegd is, dan kan de catechismus de Christologie verder, ja en grandioos, gaan uitwerken. Dan gaat het glanzen. En dan trekt die troost door heel de catechismus heen. Ik noemde zondag 16 al, over mijn hoogste aanvechtingen. Ik kan ook zondag 21 noemen, als het gaat over mijn zondige aard, waartegen ik heel mijn leven te strijden heb. Ik kan ook zondag 23 noemen, waar mijn geweten mij aanklaagt. Zondag 51, ik heb het al geciteerd, wil ons arme zondaren al onze misdaden enzovoorts. Tot en met zondag 52, de doodvijanden, die niet ophouden mij aan te vechten. Wel tegenover dit alles, tegenover al die boosheid, tegenover al die aanvechting en tegenover al die influistering en tegenover mijn verdorven aard staat de troost van zondag 1 uiterst gepast. Het is een woord van Luther, dit. Het eigenlijke voorwerp van de theologie. Het eigenlijke onderwerp van de catechismus. Is de aan de zonde schuldige mens. En de rechtvaardigende God en zaligmaker van deze zondaar. Wat buiten dit voorwerp in de theologie gezocht of behandeld wordt. Let wel. Wat daar buiten gezocht en behandeld wordt, hoe vroom ook. Het is dwaling en vergif. Dat is de theologie van Luther. Dat is de theologie van de catechismus. Dat is de theologie van de schrift. De troost die wordt gepredikt is geen andere dan de genadeweldaad van de rechtvaardigende God. In de catechismus gaat het van begin tot eind om de drie enige God. Maar het is deze God die zich nochtans, ja nochtans, over zondaren ontfermt. En die om Christus wil een genadige Heere is. En daarom, de troost van de catechismus, dat is de troost voor de arme zondaar in de vergeving van zijn zonden. Het is de troost voor de goddeloze in de rechtvaardiging door het geloof. Het is de troost voor de aangevochtene in zijn strijd tegen de duivel en de wereld en zichzelf. Het is de troost in het weerstaan van de verleiding van buitenaf en van binnenuit. En zo, ja zo ook, ja zo ook. En zo is het ook de troost van zondag 9 en zondag 10. Wanneer uit Gods hand mij niet alleen voorspoed, maar ook tegenspoed toekomt. De troost in de omstandigheden van zorg en nood. Want die God, die de almachtige schepper is, die God die zijn zoon gegeven heeft, hij is ook de liefdevolle en troostvolle vader voor zijn kinderen. En het zal mijn deel zijn en het zal mij exclusief mijn deel zijn wanneer ik door een waar geloof Christus ben ingelijfd en hem en al zijn weldaden aanneem. Daarbinnen is de troost, de volle troost. En daarbuiten is ze niet. Dat zegt de catechismus. En daarmee hangt het tweede aspect samen. De drie stukken. De catechismus is op een zeer bepaalde manier ingedeeld. We weten het wel. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Als het antwoord aangaande de troost gegeven is, dan wordt nadrukkelijk gevraagd, hoeveel stukken, hoeveel dingen, hoeveel zaken zijn je nou nodig, opdat je in deze troost ook zalig leven en sterven mocht? Drie. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Een driedeling. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar, ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar het is niet de enige driedeling in de catechismus. De catechismus heeft daardoorheen heel kunstig nog een andere driedeling. Er is eigenlijk een dubbel, drievoudig motief. En dat is een motief wat de opstellers van de catechismus ontleend hebben aan de oude kerk. Dat is de drieslag geloof, gebod, gebed. Geloof, de apostolische geloofsbelijdenis. Gebod, Gods heilige wet. Gebed, het onze Vader. En dit drietal komt heel nadrukkelijk in de catechismus terug. De wet van God, en dat weten we, zelfs aan het begin, in de ontdekking van onze ellende, en aan het slot, als leefregel der dankbaarheid. En deze dubbele driedeling zijn als het ware in elkaar ingeweven als schering en inslag. Ellende, verlossing en dankbaarheid, gebod, geloof, gebed. In het onderdeel van de kennis der ellende komt de wet van God aan de orde als kenbron van zonde en schuld. In het tweede deel, dat van de verlossing, heel opmerkelijk, daar vinden we de wet niet. Nee, nee. Maar daar wordt de inhoud van de geloofsbelijdenis breed en diep uitgelegd. En tevens komen daar de sleutels van het hemelrijk alsmede de sacramenten aan de orde. De middelen dus. En in de derde, het laatste, dat van de dankbaarheid, het gebed, maar dan nog een keer de wet van God, maar nu als regel der dankbaarheid. En nu kom ik op een aangevochten punt. Die drie stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid. Hoe bedoelt de catechismus die nu? Er is wel gezegd, die drieslag is niet meer dan een manier van verdeling van de stof. Een overzichtelijke, logisch-didactische methode. Een wijze van voorstellen die dienstig is voor het onderwijs in de leer. Je moet de dingen immers een beetje op rij hebben, wil je ze begrijpelijk kunnen maken. Iemand als de gezaghebbende professor van Spijker distantieert zich van deze benadering. Ik citeer hem. De drie stukken vormen niet zozeer een verdelingsprincipe. Maar ze zijn veeleer te beschouwen als onderdelen van het christelijke en getrooste leven. Die samen de afhankelijkheid en de rijkdom ervan uitmaken. Ze zijn alle drie onmisbaar om zalig in deze troost te leven en te sterven. Ze duiden niet op een stadium dat we in dit leven achter ons laten. Ze zijn voortdurend aanwezig. Je zou kunnen zeggen, de wet uit het eerste stuk, de wet drijft naar het evangelie. En het evangelie, de verlossing, brengt weer bij de wet. Maar dan niet bij de wet als juk, maar bij de wet als de ruimte waarbinnen een christen leven mag. Onze ellende leren we kennen door de wet. Maar wat de wet inhoudt, leert Christus ons in het liefdegebod. De kennis van de ellende is voortdurend op de verlossing gericht. En de verlossing drijft uit naar de dankbaarheid. En daarin leert de mens nog dieper zijn ellende kennen, die hem weer uitdrijft naar de verlossing. En dat is de dynamiek van het christelijk leven. Hoe bedoelt die drieslag? Wel, ik voer klip en klaar een pleidooi voor de bevindelijk chronologische orde. En daarmee bedoel ik dat de drie stukken door de Heilige Geest ook in deze orde worden geleerd. O, de Geest is vrij. De wind blaast waarheen hij wil. En toch, de kennis van zonde en ellende is een noodzakelijke, voorbereidende weg tot de kennis van de zaligheid in Christus. Nee, daarmee bedoel ik per se niet alsof een mens die drie stukken als stadia moet doormaken. Alsof je van het een in het ander komt. Alsof het stations zijn, dat niet. Nee, het leven van de ontdekte zondaar en van de levend gemaakte en uit Christus puttende zondaar verloopt niet langs een schema. Toch laat de orde van de catechismus, mijn inziens, onmiskenbaar iets zien van de weg die de Heere met zondaren gaat. En, onlogenbaar, zo heeft Ursinus het ook bedoeld. We lezen in zijn eigen schrift, in zijn eigen catechismusverklaring, de kennis der ellende is voor onze troost nodig. Niet omdat ze op zichzelf een troost of een deel van die troost is, op zichzelf verschrikt ze. Maar omdat ze in ons het verlangen, de begeerte, de roep naar verlossing opwekt. Evenals de kennis van de ziekte bij de zieke de begeerte naar medicijn doet ontstaan. Zolang men immers niet gevoelt dat men ziek is, haalt men geen geneesmeester. Ursinus zegt zelfs, de kennis der ellende is nodig om het verlangen naar verlossing op te wekken. Daarom is ze nodig tot onze vertroosting. Ze is op zichzelf wel geen oorzaak tot troost, maar een eerste voorwaarde die vervuld moet worden. Woorden van Augustinus, van Ursinus. Ursinus zegt, en wanneer we de leer der schrift leren kennen, dan is het eerst heilzaam, zo het geloof erbij komt. Onze vaderen vermengden wet en evangelie niet. En ze vermengden ook voorbereidend werk en geloof niet. De ellendekennis geeft geen troost en ze brengt ook geen vrede in het hart. Maar ze baant de weg. Hoe weten we dat Ursinus het zo heeft bedoeld? Wel, een jaar voordat hij de Heidelbergse catechismus schreef, schreef hij zijn zogenaamde grote catechismus. En ik citeer daaruit iets. Twee vragen en antwoorden. Hebben christenen die in het verbond van God reeds zijn opgenomen ook de leer van de 10 geboden nog nodig? Zeer zeker. De wet Gods toch moet zowel aan hen die door het evangelie bekeerd zijn, als aan de nog niet bekeerden gepredikt worden. Waarom wordt de wet voor het evangelie gepredikt aan de nog niet bekeerden? Opdat zij door de kennis van de zonde en de toorn van God verschrikt, opgewekt worden om de verlossing te zoeken. En voorbereid worden om het evangelie te horen en zich tot God te bekeren. Dat is de regel die Ursinus ons in zijn catechismus wil bijbrengen. Met het oog op de ware leer en met het oog op de ware troost. Ten slotte, en ik probeer dat kort te houden. Ten slotte zou ik met u willen bezien hoe we dit boekje dat 4,5 eeuw oud is, heden ten dagen nog kunnen gebruiken. De catechismus is allereerst een leerboek. Een leerboek voor de kerkelijke catechisatie. Een leerboek voor de catechismusprediking. Een leerboek, hoop ik, ook nog steeds op de scholen. Maar ook een leerboek in het gezin. En dat hoort er fundamenteel bij. Beloven de ouders niet wanneer ze hun kind ten doop houden om hun kinderen op te voeden in de voorzijde leer. Dat is de leer die naar de godzaligheid is. Ook in de gezinnen dient de catechismus een plaats te hebben. Een vader die zijn kinderen onderwijst in de leer. Een leerboek. Ten tweede is het een preekboek. Ik noemde al de synode van Den Haag in 1586... die bepaald heeft dat in de middagdienst uit de catechismus gepreekt moet worden. En sindsdien, en tot heden toe, vindt deze oude regel toepassing. De kleinere gereformeerde kerkverbanden en ook delen van de protestantse kerk in Nederland houden tot op de dag van vandaag vast aan de catechismus als een van de belijdenisgeschriften, ook door middel van de wekelijkse catechismuspreek in de tweede dienst. Er is in de loop van de eeuwen al heel wat discussie over geweest. Maar catechismusprediking is bijbelse prediking. En een groot voordeel is dat de dienaren van het woord dan niet hun eigen populaire mooie teksten kunnen kiezen, maar door alle onderdelen van de leer heen geleid worden om ze de gemeente voor te houden. Leerboek, preekboek, bovenal natuurlijk belijdenisboek. De catechismus is met de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels een van de 3 formulieren van eenigheid. Belijdenisboek. Er is in de gereformeerde wereld helaas veel jammerlijke verscheidenheid en zondige gebrokenheid. En die is recent helaas nog toegenomen. Zijn er nog, ook op vlakke, die deernis hebben met het kruis. Als we elkaar ergens mogen vinden, en fijn dat dat vanavond kan, als we elkaar ergens mogen vinden in formulering van de leer, en niet minder ook in de functionering van de leer, dan zou het moeten bij de verwoording van de catechismus. De catechismus die als geen ander instrument wellicht in staat zou zijn tot het slechten van muren en het openen van vensters op elkaar. Catechismus als leerboek, als preekboek, als belijdenisboek. Ik zou de catechismus vooral ook willen noemen vanavond het troostboek. Troost, het centrale begrip. En dat woord troost zouden we, om misverstanden te voorkomen, ook kunnen vervangen door het woord houvast. Dat is het eigenlijk. Het oude gotische woord waar het woord troost van afkomstig is, betekent ook vastheid. Iets waarop we kunnen bouwen. Wel, daarheen wil de catechismus verwijzen. In aanvechting en strijd, in storm en duisternis, in mishagen en boetvaardigheid, maar niet minder in de oefening van geloof en hoop. De catechismus verwijst naar de enige bron van troost en houvast. En die ligt daarin dat een ware christen het eigendom van een ander geworden is. Van zijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. De catechismus, een leerboek, een preekboek, een belijdenisboek, een troostboek. En tenslotte ook, en zo is hij nauwelijks bekend, denk ik, de catechismus als gebedenboek. Ja, als gebedenboek. Telkens en telkens weer vraagt de catechismus naar: wat nut u? Wat baat u? Wel, dat sluit helemaal aan op de vragen van deze tijd. Wat heb je eraan? Dat is de vraag van nu, van het postmodernisme. Wel, zo postmodern is onze catechismus. Wat nut u? Wat baat het je? De catechismus geeft ruim baan voor de bevinding van de waarheid. Het gevoel komt mee. En die wordt bij uitstek ontvangen in het gebed. Misschien weet u er ook van. Ja, ongetwijfeld. Wanneer je met Paulus moet belijden: ik weet niet te bidden zoals het behoort. Ziet, als het aan woorden mij ontbreekt, wat dan te bidden? Wel, ik adviseer mijn gemeente wel eens: neem dan het psalmboek maar. En maak de woorden van de psalmen maar dan tot de jouwe. Maar hetzelfde kan ik zeggen van de laatste 7 zondagen van onze catechismus. Daar worden ons, en ik zei het al eerder, daar worden ons als het ware gebeden aangereikt. De zondagen 46 tot en met 52. Neem nou zondag 50. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat betekent dat? Wel, heren, dat is dit. Wil mij met alle nooddruft van het lichaam verzorgen, opdat ik daardoor erkenne dat u de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat we derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. En dat prachtige gebed van antwoord 127, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, aangezien ik van mezelf zo zwak ben, dat ik niet een ogenblik kan bestaan, en dat daartoe mijn doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden mij aan te vechten. O Heere, wil mij toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat ik in deze geestelijke strijd niet onderlig, maar altijd sterke tegenstand doe, totdat ik uiteindelijk te enenmale de overhand behoud. De catechismus, een leerboek, een preekboek, een belijdenisboek, een troostboek, een gebedenboek. Ik eindig met het gebed van Ursinus. In 1564, een jaar na het verschijnen van de catechismus, voelde Ursinus zich gedrongen om tegen alle aanvallen een verweerschrift aangaande de catechismus te schrijven. En hij eindigt als volgt: de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus, mogen zijn kerk in de eenigheid van het ware geloof en in ware christelijke liefde door zijn Heilige Geest bewaren, regeren, vermeerderen en van alle dwaling en misslag van dag tot dag meer en meer bevrijden en verlossen, totdat hij haar eindelijk met eeuwige hemelse eer en heerlijkheid volkomen versieren. Amen. Aldus Ursinus. We zingen op Psalm 78, de versen 2 en 3. Doet iets. Er is nu een korte pauze. U kunt daarin schriftelijke vragen indienen. Ik loop straks wel even langs, dan kunt u die aan mij geven. En dan heeft dominee Kievit ook even tijd om wat op adem te komen. Maar goed, hij krijgt straks hulp van dominee Breugem en dominee Kaptein bij de vragen. Dus dat komt vast goed. Het is nu even een korte pauze. Kom eraan. Speciaal voor meneer Van Hoorn. Goed, ik heb, het zijn heel veel vragen. Echt ordenen is nog niet helemaal gelukt. Dus ik stel maar voor dat ik gewoon met een briefje begin en dan geef ik de microfoon gauw door. En dan heb ik weer tijd om wat te ordenen. Ik begin maar bij de inleider. Een vraag hier. Wie is in de Heidelbergse catechismus de leerling en wie de leermeester?
Dankjewel. Daar is in de loop van de eeuwen verschillend over gedacht. Maar wanneer we teruggaan naar de 16e eeuw, naar de methode, de didactiek die destijds gebruikelijk was, dan moeten we als vragensteller de leraar zien. En de leerling is het die antwoord geeft, die ook tot belijdenis gebracht wordt. Althans, zo is de intentie van de catechismus. De leerling is degene die antwoord geeft.
Dank u wel. Een andere vragensteller, die gaat in op het feit dat het hem getroffen heeft dat dominee Breugem met Jesaja 40 begon. Maar dit laat zien, nadrukkelijk, over de troost aan Israël. Is het hoofdstuk Israël geen manco in de catechismus? Misschien mag ik die vraag dan ook aan dominee Breugem stellen vanavond.
Nou, ik zal wel de laatste zijn die de catechismus wil beschuldigen van een manco. Dus dat antwoord zult u van mij ook niet horen deze avond. Uiteraard valt er altijd meer te zeggen dan er gezegd is. En zou je ook in de catechismus best het belijden kunnen verwachten dat de kerk niet in plaats van Israël is gekomen, maar dat de kerk bij het verbond is ingelijfd. En in die zin zouden er best meer antwoorden gegeven kunnen worden. Maar ik zie hiernaast me al snel gebladerd worden. Dus misschien is er nog wel een extra antwoord te geven. Maar zo zal ik ongeveer mijn gedachten willen formuleren.
Dank u wel. Aansluitend daarop, toch even naar dominee Kievit op dit punt. Dr. Huygen die heeft in het RD van 18 januari daar ook een pleidooi voor gevoerd dat Israël ontbreekt. Ook hoor je nog wel eens dat het thema van zending, nieuwtestamentisch, ontbreekt in de catechismus. En gisteravond heb ik gebruik gemaakt van de digitale media. En heb ik een vraag gesteld op Twitter of iemand nog vragen had. En daar kwam terug dat het element van het verbond ook in de catechismus eigenlijk wel. Krijgt dat daar wel in wel een plek? Kunt u daarop reageren?
Graag zelfs, vooral dat laatste. Ik zou de catechismus zelfs verbondsleer willen noemen. Met name komt dat heel nadrukkelijk tot uitdrukking wanneer de kinderdoop verdedigd wordt. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Jazeker, omdat zij niet minder dan als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. Wij moeten geen nieuwe dilemma's en moderne splijtswammen in onze catechismus gaan indragen. Maar ik wil voluit verdedigen dat de catechismus nadruk legt op het verbond van God. Op de bediening en zeer zeker ook, en dat vooral impliciet, op het wezen van het verbond.
Dan heb ik ook een vraag voor dominee Kaptein. Als oud-voorzitter moet ik inmiddels zeggen van een jongerenorganisatie. De tijd waarin wij leven, die wordt gekenmerkt door vluchtigheid. Alles wordt bepaald door beelden. En dominee Kievit noemde in zijn inleiding, als het gaat om de Heidelbergse catechismus, dat het een leerboek is voor de jeugd met name. En dan weet ik niet hoe het u op catechisatie vergaat, maar leren, volgens mij kunnen we daar 3 puntjes achter zetten. In onze tijd moet je toch vooral discussiëren, je moet erover praten. De jeugd vraagt, heeft dominee Kievit ook vanavond gezegd, wat heb ik eraan? Wat gaat nu voorop, leren of het woord, de diepe betekenis van het woord kennen?
De diepere betekenis van het woord leren is kennen. Inderdaad, hè, leren betekent niet alleen van alles van buiten leren. Maar leren is natuurlijk ook veel meer dan discussiëren. Het catechisatieuur mag niet verworden tot een discussieuurtje. Hè, daar ben ik van overtuigd. Bovendien, als het gaat om de catechismus. Het is ook vanavond gezegd, in de catechismus is een bepaalde dynamiek aanwezig. Dat zie je al door de vraag-antwoordvorm. De catechismus heeft iets van levendigheid. En houdt dat er dan ook in, ook naar de jonge lui toe. Ik zeg wel eens van, in de catechismus is als het ware een schilder aan het werk. Als het bijvoorbeeld gaat om de persoon van de middelaar, hoe die voorgeschilderd wordt, als het ware eerst in potlood, en steeds duidelijker worden de contouren zichtbaar. En maak het voorstelbaar. Laat de jongeren bijvoorbeeld proeven wat er nou gebeurt. Waarom die vraag oprijst die gesteld wordt. Waarom? Het is heel persoonlijk, maar houd het dan ook persoonlijk. Maak het ook persoonlijk. Dat het bij hen landt. Ik heb zelf de ervaring bijvoorbeeld, en dat merk ik ook in mijn gezin, van dat ze de catechismespreking altijd heel erg waarderen. En juist heel goed begrijpen. En dit wil ik niet. Dit wil ik niet zeggen om mezelf daarmee een pluimpje te geven of wat dan ook. Dat bedoel ik niet. Maar ik wil daar wel mee zeggen van, blijkbaar is het toch mogelijk dat jongelui geboeid naar catechismusprediking kunnen luisteren. Breng het dicht bij ze. Bovendien, ik zeg het ook wel eens tegen ze, wat dominee Kiewiet min of meer zei, eigenlijk is de catechismus ook heel modern. Het gaat steeds over de vraag, wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Nou, dat spreekt ze aan. He? Maak daar gebruik van. Dus ik doe een warm pleidooi voor het leren van de catechismus.
Een aantal vragen gaan over het punt zondekennis. En ik pak er één tussenuit. Dominee Kiewiet, u stelde dat de zondekennis voorop gaat. En het gaat natuurlijk niet zonder. Maar er zijn ook mensen die getrokken worden door de liefdeprediking van Christus. En daardoor een steeds groter zondaar worden. Kunt u daarop reageren?
Ja, graag. Ik denk dat de laatste stelling de mijne bevestigt. Wanneer ik zeg dat de Heere plaats wil maken en ook daadwerkelijk maakt voor het werk in de persoon van Christus, dan is het aan hem welk middel daarvoor te gebruiken. Dan kan dat inderdaad de prediking van Gods ontferming zijn. Maar de prediking van Gods liefde en genade brengt mij ook in de schuld en doet mij ook zien dat ik een mens ben die daarop niet aangelegd ben, althans die daaraan niet voldoet. Christus Jezus, als hij zich presenteert, dan zegt hij: de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Waarmee de catechismus geen drempels wil opwerpen, maar juist de weg aanwijst. Wanneer ik in mijn eigen gemeente op de catechisatie ook dergelijke vragen krijg, dan gebruik ik nogal eens het voorbeeld van het navigatiesysteem. Als ik op weg wil gaan naar een bepaald doel, als ik met vakantie wil, en ik wil mijn vakantiebestemming bereiken, dan moet ik een bepaald traject afleggen. Wanneer ik niet weet wat die weg is, dan schakel ik mijn navigatiesysteem in, mijn TomTom. En wanneer mijn TomTom aanspringt, waar begint die dan? Die begint waar ik ben. Zo doet de catechismus het. De catechismus in de lijn van Gods woord. Trouwens, de Dordtse leerregels doen het niet anders. Aan het begin van elk hoofdstuk. Ze benaderen mij waar ik ben. En ik ben buiten het paradijs. Ik ben een mens van nature, zonder God en tegen God en buiten God. En nu is het de geest van God die blaast waarheen hij wil. En hij hanteert de weg waarin hij het doet. En wanneer mij gevraagd wordt, maar welke mate van zondekennis is dan nodig? Dan is mijn antwoord, zoveel nodig als dat ik aan de voeten van Christus kom. Meer hoeft niet, met minder kan het niet. En dat is de boodschap van de catechismus.
Ja, daar gaat deze vraag ook over. Wanneer het zaad in aarde valt en sterft, brengt het vruchten voort van bekering en geloof. Wanneer het evangelie gepreekt wordt zonder eerst wetsprediking te brengen, kan dit dan leiden tot een niet zaligmakend geloof?
Ja. Dankjewel voor deze vraag. Ze brengt mij tot een citaat, laat ik het maar zeggen, met de woorden van iemand die misschien meer autoriteit heeft dan ik heb. Nu hoop ik dat ik het meegebracht heb. Nou, ik zeg het wel met mijn hoofd. De Schotse predikers Thomas Boston, Ralph en Ebenezer Erskine, of Erskine mag je ook gewoon zeggen, waren machtige evangeliepredikers. Mensen die stonden voor de zaak van het welgemeend, algemeen aanbod van genade. Zelfs dieper nog, de prediking van Gods belofte voor allen en een ieder. Hoe diep gezonken ook, hoe groot de zondaar ook. Zelfs een mens in eigen gerechtigheid. Ze predikten de beloften Gods. Maar een van de gebroeders Erskine zegt het in een van zijn preken zo. De draad van het evangelie wordt getrokken door de naald van de wet. Zo werkt God niet om het voor te schrijven. Maar de Heere wil plaats maken voor Christus. Opdat Christus dierbaar is. Wat heb ik aan zijn bloed als ik geen zondaar ben? Wat betekent het licht dat hij geeft wanneer ik niet weet dat ik in duisternis ben? Wat is het leven van de opstanding wanneer ik ontken dat ik dood lig in de zonden en de misdaden? De maat is aan Gods geest, maar God werkt plaatsmakend en vervullend. Dat is de ware troost.
Deze zou ik aan dominee Breugem willen stellen. Dominee Kiewiet poneerde in zijn inleiding de stelling, althans, zo heb ik hem voor mezelf maar vertaald, dat de catechismus midden in het leven staat. En als we daarbij nu denken aan ontwikkelingen in kerk en maatschappij, waarin alles verandert en alles verschuift, zijn de vragen van vroeger, waar de catechismus op ingaat, in 2013 niet anders?
Ik hoor daar het antwoord al klinken, geloof ik. De vragen die we worden misschien wel in een andere gedaante gesteld, in andere taalvelden, soms ook met andere invalshoeken, maar heel veel vragen kan je toch steeds weer terugleiden, terugherleiden naar die hele menselijke, die hele existentiële vragen van het menselijke bestaan buiten het paradijs. Dus ik denk dat het ook de taak is van een voorganger in de leerdienst om de vragen ook on speaking terms te brengen met de catechismus, te vertalen, te herleiden naar. En dan zie je dat het oude boek ook weer hele verrassend postmoderne antwoorden geeft. Dus ik denk de vragen, de gedaantes, die wisselen misschien wel, maar ze komen ook vaak weer op hetzelfde neer.
Veel geleerd deze avond, fijne lezing. De naam Ursinus werd veel genoemd. De naam Olivianus ontbrak. Welke invloed heeft hij bij de totstandkoming gehad? Was dit een bijrol misschien?
Ja. Er is heel veel ook te zeggen over Olivianus. Een geleerde en ook een bevindelijke theoloog. Een man die ook prachtige boeken heeft nagelaten. En wat we in zijn geschriften lezen over het verbond van God met name en in zijn uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis, vinden we ook in de catechismus terug. Dus zonder dat in de bronnen terug te vinden is, in de stukken die overgeleverd zijn, is het vermoeden gewettigd om te denken dat ook Olivianus een nadrukkelijke invloed op de inhoud van de catechismus heeft gehad. Van één vraag en antwoord is het in ieder geval bekend. Toen aan het begin van het jaar 1563 de catechismus was uitgegeven en deze catechismus 128 vragen en antwoorden bevatte, toen is het met waarschijnlijkheid of aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Olivianus geweest die de aanzet heeft gegeven om daar nog één vraag en antwoord aan toe te voegen, namelijk de 80ste. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het is vrijwel zeker dat deze vraag en dit antwoord uit de pen van Olivianus gevloeid is. Olivianus, die overigens ook de schepper van ons magistrale avondmaalsformulier is.
Ja, u brengt mij op een handig spoor als het gaat om de Heidelberger Catechismus en vraag en antwoord 80. De Heidelberger Catechismus en het Concilie van Trent hebben protestanten en katholieken vervloekingen over elkaars leer uitgesproken. Maar vaak hoor je 1563 is niet 2013. Hebben die vervloekingen nog een functie of is de gebruikte formulering inmiddels niet meer van toepassing?
Ik las vanavond toen de krant, en de krant, hè, dat is tabloid, hè, prachtig, hè? Die binnenrolde vlak voordat we weggingen. Nog even iets over een discussie van gisteren. En daar was het bisschop De Korte uit Groningen die zich uitgesproken heeft over die vervloekingen, de anathema's. En hij zei zelfs, die moeten we maar laten staan, daar gaan we maar niet aan tornen. Waarbij hij nadrukkelijk natuurlijk bedoelde de vervloekingen van Trente. In Trente, het concilie, het Roomse concilie in het midden van de 16e eeuw, werden overigens de mensen vervloekt. Onze catechismus gaat niet verder dan de leer vervloekt te noemen. In het spoor van de apostel Paulus. Natuurlijk staat het in het raam van die tijd. En als ik de catechismus had moeten schrijven, dwaas idee. Dat was, nou ja, daar praat ik verder niet over. Dan was het er misschien wel niet ingekomen. Maar ik sta in deze tijd. Maar de waarheid die hier beleden wordt, is reëel en bijbels. En we moeten niet schromen om op een front te staan. Wij zijn dikwijls te slap, denk ik.
Hoe ziet u in het licht van het onderwerp van vanavond de steeds verdergaande ecumenische toenadering? Houdt de Heidelberger ons daarin een spiegel voor? Met name als ik denk aan de diepe betekenis van het woord troost. Mag ik u daar?
Ja, de ecumenische toenadering met Rome. Ja. Daar heb ik niet zoveel mee. alhoewel, misschien zeg ik nu ook te veel en ben ik nu te hard. We hebben natuurlijk net het hele gebeuren gehad rondom een nieuwe paus. En als het gaat om die vervloekingen bijvoorbeeld, om daar nog even op door te gaan. Als het gaat om de leer en de vervloeking zoals uitgesproken zijn in de 16e eeuw. In 1964 op het Tweede Vaticaanse Concilie zijn ze alleen nog maar weer een keer bevestigd geworden. Dus ik denk niet dat wij in de waan moeten verkeren dat de Roomse kerk wat dat betreft zich zou reformeren. Want als het gaat om de Roomse kerk is sacramenteel instituut. Alles draait om de heilige mis. Om het altaar zoals het in de kerk staat. Dat is voor hen zo wezenlijk. Dat is voor hen. Dus wat dat betreft, de kloof is niet minder groot dan in de 16e eeuw, dat geloof ik. De Rooms-Katholieke Kerk is een sacramenteel instituut. De genade wordt door middel van de sacramenten toegediend, als het ware. De gratia infusa, zoals ze dat leren. En ja, daar staan we toch mijlen ver van weg.
Ik ben het helemaal met u eens, hoor, maar één ding zou ik wel willen aantekenen hierbij. We kunnen natuurlijk als reformatorische kerken deze dingen laten staan en de vervloeking over de leer ook blijven uitspreken en daar ook helemaal achter staan. Maar ik denk dat het ook nooit kan zonder de pijn met het gruis, met de kerk der eeuwen die ook daarin verscheurd is geworden. Omdat er een leer inderdaad is ingevoerd, is aangehangen, die niet naar de Bijbel is. Ik denk dat het ook een hele mooie en een belangrijke zaak is dat daar ook gebeden voor wordt. Dat deze kerk zal terugkeren naar de Bijbelse wortels.
Ik wil dat wel graag ondersteunen. Wanneer wij het af en toe eens hebben, en ik deed dat zelf ook vanavond, over deernis met het kruis en pijn om de gescheidenheid. Dan kijken we zo'n beetje in ons eigen kringetje rond. Hè? De kerken die zich gereformeerd noemen, of de kerken waarbinnen een gereformeerd deel mag zijn. En natuurlijk moeten we daar pijn om hebben. Ja, de vraag is of we het hebben, want we gaan eigenlijk alleen maar verder. De verscheurdheid en de verdeeldheid en al die vreselijke dingen. Maar eigenlijk moet elke christen heimwee hebben naar de eenheid van de katholieke kerk. Ik weet niet of we dat hebben. Als ik Augustinus lees, dan trilt er iets. Dan is dat iets. Ik weet wel, ook toen had je de donatisten en allerlei scheuringen, maar toch. Toen kon je nog spreken van de katholieke kerk. En helaas, wat is de kerk van Rome ver afgedwaald. Ja. Maar pijn, ja, ik stem het wel toe. Zo moet het zijn. Ja.
Nog één vraag met het oog op Rome en de Heidelberger Catechismus. Die zou ik ook aan dominee Kiviet willen stellen. We verwijten de Rooms-Katholieke Kerk vaak de traditie. Maar ik heb u vanavond horen zeggen, als het ging om de Heidelberger Catechismus, het is een leerboek, het is een preekboek, het is een belijdenisboek, het is een troostboek, het is een gebedenboek. Staat dat niet haast op het, ook in uw inleiding, geciteerde sola scriptura?
Juist omdat de catechismus de schriften naspreekt. Zonder meer. Natuurlijk in een eigen tijdskleed, tenminste in de tijd van toen. Maar niet anders de intentie heeft dan de schriften te ademen. Durf ik deze dingen te stellen? Dat is het eerste, dat zou ik allereerst willen zeggen. Alleen omdat en in zoverre onze catechismus de schriften naspreekt. Dus echt belijden. En ik weet niet of u het weet, maar het woord belijden in het Grieks is niks anders dan hetzelfde zeggen. Homologeo, hetzelfde zeggen. Niks anders zeggen dan de schrift. Dus dat is mijn eerste antwoord. Het tweede is, als we dat confronteren aan het traditiebegrip in Rome, dan spreken we nog wel over wat anders. De traditie heeft in Rome gezag als was het de schrift. En daar moeten wij ons voor hoeden.
Dank u wel. Dan keren we even terug naar de catechismus en de driedeling daarin. U zei daarbij, ze zijn voortdurend aanwezig in het leven van de gelovigen en dienen daarom bepreekt te worden. Ook zei u in de inleiding dat je tegenwoordig weinig daarvan hoort. Wat zou daar de oorzaak van zijn? Dat mensen leven uit die enige troost.
Heb ik dat zo gezegd, dat je er weinig van hoort? Ja, het kan best hoor. Ja, nou. Al te weinig. Al te weinig, ja. Ja, ja, ja. Het goud van de catechismus. Het gestaalde geloof. Het geloof dat in de oefening is. Het geloof dat weet van het nochtans. Het geloof dat zich wortelt. En put uit de belofte Gods. Dat is het voorwerp van het geloof. Dat is ons hier en daar wel wat ontzonken. Misschien zeg ik het u iets slapper. Maar dat vrees ik wel. Dat vrees ik wel. En het doorsnee geloof van de gemeente is dikwijls van een armzaligheid. Dat ik toch altijd, laat ik het maar positief zeggen, toch altijd weer een extra stimulans heb om de catechismus te preken. Het staal en het goud van de catechismus. Wat die drie stukken betreft, we komen ze ook in heel de catechismus tegen. Ik heb dat nog niet gezegd. Leest u antwoord 81 over het heilig avondmaal? Dat zijn de drie stukken in de beoefening. Leest u vraag en antwoord 86 over de goede werken? Dat zijn de drie stukken in de beoefening van het geloof. Leest u antwoord 115 over de wet? Dat zijn de drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is het stramien van het christenleven. In een voortdurende wisseling.
Dominee Kiviet, die heeft ook een warm pleidooi gevoerd voor het functioneren van de catechismus in de gezinnen. Hoe kijkt u daar tegenaan en zou u daar voorbeelden van kunnen geven hoe dat in de praktijk gestalte kan krijgen?
Oei, dat is een moeilijke vraag. Tenminste, in die zin, ja, weet ik daar voorbeelden van. Ik moet misschien het antwoord wel schuldig blijven. Inderdaad, er zijn wel wat eenvoudige boekjes uitgekomen die proberen om de catechismus ook in het gezin aan de orde te stellen. Ik denk aan een boekje van Van Dam over de Heidelberger Catechismus, eenvoudig uitgelegd aan kinderen. Maar verder of er voorbeelden bekend zijn dat bijvoorbeeld aan tafel de Heidelberger Catechismus besproken wordt. Helaas moet ik misschien zeggen dat ik daarvan weinig voorbeelden weet. En ik zou niet weten waar dat en hoe dat in de praktijk dan functioneert. Misschien iemand van de...
Ja, ik heb het gezegd, hè. Ja, ik heb het gezegd, ja. Wat een voorbeeld van een boekje betreft, denk ik aan het kort begrip. Faucelius, hè? Dat is de catechismus in de notendop. Ja, moet ik dat nou zeggen? Laat ik het maar zeggen. Zo ben ik opgevoed. Ja, zo kan het. En ik denk er nog met dankbaarheid aan. Prachtig.
Een vraag die ook, denk ik, bij het gezin hoort, is de volgende die hier ook op ingaat. Iemand die aangeeft dat de catechismus bij huisbezoeken te weinig aan de orde komt. Zou u daarop kunnen reageren?
Ik verricht natuurlijk geen huisbezoeken zoals een ouderling die doet. Dus dat, wat dat betreft zou deze vraag beter aan een van de ouderlingen die aanwezig is in de zaal gesteld kunnen worden. Huisbezoeken verricht ik dus in die zin niet. Ik merk wel dat ik in de bezoeken die ik als predikant doe, ook in pastorale situaties, wel de catechismus ter sprake kan brengen. Zeker ook in situaties met het naderende levenseinde. Dan voel je en proef je en probeer je ook mensen te wijzen op de enige troost die er in leven en sterven is, door het eigendom van Jezus Christus te zijn, om dat ook te mogen weten. Als predikant heb je natuurlijk ook een stimulerende rol. En ik probeer met nadruk ook de gezinnen te betrekken in de leerdiensten die gehouden worden. Door er van tevoren ook vragen over te stellen, mensen zelf te stimuleren om vragen te geven, die ik ook in de leerdienst betrek. En dat is eigenlijk ook mijn poging om de gemeenteleden, de gezinnen daarin mee te nemen.
Ook zou ik nog even willen inzoomen op het woordje troost. Kun je zeggen dat zondag 1 een paraplu is over de hele catechismus?
Ja, de functie van een paraplu is dat ik niet te nat word. Maar de catechismus bedoelt dat ik helemaal doorweekt word van het evangelie. Maar dat is een beetje flauw natuurlijk, zo'n reactie. Misschien dat zondag 1, vraag en antwoord 1, de regenboog is boven de catechismus. Boven de leer die naar de godzaligheid is. Ook het perspectief, maar ook de bron. En ook de oefening, ja. Het is ook heel knap. Want deze mensen waren theologen. 26 en 29 jaar, of 28 misschien nog, maar waren echt bijbelse theologen. Maar ook bevindelijke theologen. Ja, ze waren van God geleerd en ze waren ook God geleerd. Ja, daar zit alles in. Ik heb het nog niet eens alles genoemd. Hè. Het is de Triniteit, de Zoon, de Vader en de Geest. Maar het is ook verleden, heden, toekomst. Ook. En ook het is dogmatiek en ethiek. Het is niet alleen wat ik geloof, maar ook hoe ik leef, dat laatste. En hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt alle stukken, alle standen, alles zit erin. Kostelijk.
Een vraag die ingaat op Calvijn en zijn opgestelde catechismus. Is de drieslag ellende, verlossing, dankbaarheid ook daarin aan de orde?
Komt u ook daarin naar voren? Niet expliciet, nee. Nee, zo niet. Maar in heel de theologie van Calvijn komt dezezelfde orde ter sprake. Met iets minder accent dan Luther gewend was, maar impliciet zeker. Ja. Ik denk bijvoorbeeld ook aan zijn brief aan Sadoletus, waar dat element dat ik noemde van de drie stukken, ook in de prediking, door Calvijn heel stevig wordt neergezet. Hij zegt, zo preken wij.
Ik wil toch nog even ook ingaan op het feit van het belijden en de belijdenisgeschriften. Veel mensen, maar vooral ook jongeren, zitten vandaag de dag nogal met de vraag, we hebben toch de Bijbel als enige grond en norm. waarom zoveel aandacht voor de belijdenisgeschriften die in de beleving van velen toch meer van vroeger zijn. Kunt u, en ik wil bij u beginnen, aangeven wat?
Alles wat over jongeren gaat, dan gaat naar deze kant. elk belijdenisgeschrift heeft zijn eigen context van ontstaan. En de catechismus is vooral ook opgesteld met het oog op het onderwijs van jongeren. Als jongeren tegen mij zeggen van ja, we hebben toch de Bijbel. Inderdaad, we hebben ook Gods woord. Maar als het gaat om het ontstaan van belijdenissen in de kerk, dan zie je daar de eerste symptomen al van in het Nieuwe Testament. Ook in het Nieuwe Testament zelf komen we al de eerste sporen van vroeg-christelijke belijdenisgeschriften tegen. Denk aan Filippenzen 2. En er zijn meer schriftgedeelten te noemen. Dus het ontstaan van belijdenisgeschriften in de kerk is al in de vroege kerk, ja, in de kerk na Pinksteren, al begonnen. En zet zich inderdaad voort. En wat een zegen. Dat we toch met verschillende kerkgenootschappen, en ook vanavond dan, en dan toch dat ene boekje hebben met elkaar lief. Daar leren we met elkaar uit. En daar leven we met elkaar ook uit. Dus het is een enorme zegen trouwens. Het ging over gisteravond. Ik heb nog een stukje uit de krant nog even gauw eruit gescheurd. Even kijken of ik het nog heb. Ik scheur het er even uit. Dus meestal, ik vond het wel mooi. Het ging inderdaad over die avond gisteren in Groningen. En daar heeft ook een zekere dominee Bottenblij gesproken. En hij is een baptistisch predikant. En als het gaat om zijn doopvisie en zo, dan ben ik het totaal niet met hem eens. Maar wat hij gisteren gezegd heeft over de catechismus, dat vond ik wel treffend. Hij zei het volgende. Hij verbaast zich erover dat veel reformatorische christenen zich afkeren van de Heidelbergse catechismus. Voor hem is de catechismus een ongelooflijke rijkdom en een bron van intense vreugde van dag tot dag. Moet je nagaan. Dat is dan een evangelisch, baptistisch predikant. Veel reformatorische christenen lezen de catechismus alleen met hun verstand en niet met hun hart, stelde hij. Is dit voor ons geen spiegel? Is dit voor ons geen spiegel? Veel reformatorische christenen lezen de catechismus alleen met hun verstand en niet met hun hart. Als ik goed geluisterd heb vanavond naar het referaat van mijn broeder en collega, dan merk ik iets van de vreugde, iets van de verwondering. Als ik bijvoorbeeld mag preken uit de catechismus en die één zwarte zondag eigenlijk komt aan de orde. Namelijk die ook genoemd is zondag 3. Ik neem hem er even bij. Of zondag 2 moet ik dan al zeggen. Waar dan gevraagd wordt, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En het antwoord, nee ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En dan de volgende zondag 3. Maar zijn wij dan al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja wij, dat kun je met droge ogen toch niet lezen. Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. En toch als ik deze zondag bepreek, dan kom ik niet met een moedeloos gevoel van de kansel af. Hoe verdorven wij mensen ook zijn. Maar juist daarom, het volle heil ligt dan ook in Christus. Als er dan ook werkelijk niets meer van mij verwacht wordt, dan mag ik me ook ten volle verlaten op de genade. Zoals die aan en toegebracht is. In de Zoon van Gods eeuwige liefde. Dan voel ik me ook totaal op hem alleen aangewezen. En dat is de bedoeling van de catechismus. Dat ik aan zijn voeten mag liggen. En dat ik alles uit zijn volheid mag ontvangen. Daar wil de catechismus me hebben. Lees de catechismus met je hart. Inderdaad is het een troostboek.
Hier schrijft iemand: kennis van zonde als voorbereidende weg. Er wordt wel gesproken over evangelische bekering en wettische bekering. Hoe verhoudt de ellendekennis zich hierin? Bij een wettische bekering zal er meer, dieper ellendebeleving en zondebesef zijn. Kan er dan niet veel twijfel ontstaan als iemand een evangelische weg heeft en is er dan gebed nodig om meer zonde, CQ ellendekennis? Wordt het dan geen voorwaarde om tot Christus te komen en gaan we dan de Heere niet de weg voorschrijven? Mag ik beginnen?
U bent de leider.
Ik begrijp die vraag wel. Maar wat ik bij dergelijke vragen altijd geneigd ben vanuit mij te vragen, dus een wedervraag te stellen: waarom vraag je dat? Wat is je intentie om, ik wil het helemaal serieus nemen, maar wat is je intentie om deze vraag zo te stellen? Zou het soms kunnen, en dan heb ik het over mezelf, laat ik het maar zo zeggen. Dan heb ik het over mezelf. Ik wil graag met een minimum aan crisis een maximum aan genade ontvangen. Dat ligt mij. Maar Gods woord zegt het anders. Als de Heere op het menselijk geslacht neerziet na de zondeval, dan is er een radicaliteit in zijn oordeel. God zag naar deze wereld of er iemand was die God zocht. Er was niemand. Tezamen zijn ze onnut geworden. Allen afvallig, opstandig zelfs. Hun keel is een geopend graf. Met hun tong plegen ze bedrog, enzovoorts, enzovoorts. Hun bloed is in snel om, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dat is het beeld dat God schetst. En als ik het nou met de Heere eens word, dan zeg ik: Heere, zeg het me maar aan. Zeg het maar wie ik ben. Opdat ik u nodig heb. Opdat ik aan uw voeten mag komen, Heere. Opdat het in mijn leven waar wordt. Wat de Heere zelf zegt, al wat u ontbreekt, en dat is zo radicaal veel, dat is alles. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Nogmaals, ik lees in de catechismus geen voorwaardelijk evangelie in die zin, dat ik eerst aan iets moet voldoen, voordat ik naar God mag vluchten, nee. Maar ik zal niet tot God vluchten, als ik geen goddeloos en verloren mens ben. En dat legt de Heere op mijn ziel. En om zo tot hem te gaan, dat levert alleen maar verwondering en verbazing op vanwege zijn ontfermende genade. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Daar eindig ik dan mee.
Ik denk dat Dominic Kiefje dat ook wel bedoelt. Ik denk wel dat het een aanvechting en een list van de voorste duisternis kan zijn om je verwarring te brengen door je in te fluisteren: ja, maar andere kinderen van God, die hebben het toch dieper doorleefd en die hebben dit meegemaakt en dat mis jij toch. Ik denk bijvoorbeeld terug aan een echtpaar, ik kan dat gerust zeggen, want dat is jaren terug, maar de vrouw was een godvrezende vrouw en ze kon ook vertellen wat de Heer in haar hart en in haar leven gedaan had. Ze was ook heel erg emotioneel van karakter. Ook dat speelt vaak toch ergens een rol, ook in de bekering. Haar man was een man van weinig woorden. Maar hij had de Heer hartelijk lief. En hij wist echt wat zonde en genade in zijn leven betekende. Maar had zijn vrouw zo hoog staan. Want zijn vrouw die kon daar zo over praten en die kon daar zo over vertellen, dat ze zo diep en zo diep doorgeleid was. Ja, en dan kwam hij wel eens met vragen bij mij, dat hij in verwarring kwam. Maar als ik van één ding overtuigd was, dan was het daar wel van, dat hij wist wie de Heere voor hem was. He, dus het kan wel een aanvechting zijn van: heb ik het wel diep genoeg doorleefd? Maar ik denk ook dat de catechismus niet zozeer dat de vragen gesteld worden op de manier van om tot die troost te komen, maar toch nog veel meer om uit die troost te leven. Hè? Wat is nodig om in die troost te leven en zalig te sterven? Daar gaat het om. En dan komt er geen eind aan als het gaat om in de ellende. Dan ken ik er dit nog maar van. En heeft Kolbrecht ook niet gezegd dat hij wel geloofde dat hij in de laatste minuut van zijn leven nog wel zou zondigen? We moeten toch ook steeds weer ontdekt worden. Ook in onze ellende. He, wat dat betreft, die dynamiek is er ook in aanwezig. Als je in een stuk van de dankbaarheid komt, en volgens mij heeft dominee Kievit dat ook gezegd, dan kom je toch ook weer die oude Adam tegen. En dat drijft weer uit naar de Heer Jezus Christus.
Ik leerde vroeger op school de catechismus uit het hoofd, schrijft iemand. Ik kan me niet herinneren dat daarbij het persoonlijk geloof aan de orde kwam. Was dat in de begintijd wel het geval?
Daar ben ik niet bij geweest. Ik hoop het. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Wij moeten het maar wel doen.
Dominee Breugel, zou u nog een keer kort kunnen samenvatten wat voor u het belang is, de betekenis is van het belijdenisgeschrift catechismus?
Kort en samenvatten, dat is eigenlijk dubbelop natuurlijk. Ik vind in de catechismus een heerlijke verwoording van de Bijbelse genadeleer. Zonde en genade. Er wordt met twee woorden gesproken. Er wordt geen mens op het paard gehesen, maar een zondaar wordt ontdekt. Tot en met het stuk van de dankbaarheid hoor ik net ook broeder kapitein zeggen. En zo is het ook. Wij blijven zondaars, zei Luther op zijn sterfbed. En dat is waarheid. Niet eens op zijn sterfbed. Dat hing volgens mij ergens aan als een van de tegeltjeswijsheden aan zijn wand. Daarin vind ik een onvoorstelbare waarde van de catechismus. Het is eerlijk, het is doorleefd. Het is zo door en door existentieel, bevindelijk. Het is niet een systeem, maar het is, je leest het met het hart. Dat is voor mij de onvoorstelbare waarde. Ik denk ook nog even aan een vraag die eerder langskwam van, ja, jongeren hebben niet zoveel met belijdenisgeschriften. Ik herken dat eerlijk gezegd wel en ook weer niet. Mijn vraag is dan altijd van, ja, zouden wij het beter kunnen zeggen? Zouden wij andere dingen kunnen zeggen? In de Bijbel is het een en al belijdenisgeschrift. Al tot en met het Oude Testament, Deuteronomium 6. De Heere onze God is één. Zo vind je telkens belijdende uitspraken tot en met diep in het Oude Testament. En ik ben alleen maar dankbaar voor dit prachtige boekje en ik hoop er nog veel uit te mogen preken.
Dank u wel. Ik ben door de meeste vragen heen. Niet alle vragen zullen exact beantwoord zijn, omdat ik ze wat heb geprobeerd te combineren. Ik wil nog even gelegenheid geven, als er mensen zijn die zeggen, echt mijn vraag is niet aan de orde gekomen, dan wil ik daar graag nog gelegenheid voor geven dat die nu gesteld kan worden. Zijn er nog mensen die zeggen, ik heb echt nog een prangende vraag, die zou ik graag nog willen stellen? Niet tegelijk, dan ben ik blij dat dat in ieder geval gelukt is. En denk ik dat we met elkaar, dat de conclusie kan zijn deze avond, ook naar aanleiding van de vragenbeantwoording, zoals dominee Kievit dat ook bij zijn inleiding zei, dat we met de catechismus echt goud in handen hebben. En het op de verschillende plaatsen, op catechese, op school, in kerk, tijdens de leerdiensten, maar ook in het gezin, dat het alleszins de moeite waard is om daar mee bezig te zijn. Ik dank de drie predikanten voor hun aanwezigheid en hun inbreng. En ik wil aan dominee Kapteijn vragen of hij deze avond met ons wil afsluiten.
Voordat we gaan zingen, mag ik nog een aantal mensen namens het organiserend comité, de IRS, bedanken. In de eerste plaats de aanwezigen vanavond. Er hadden er ongetwijfeld veel meer kunnen zijn. Als het gaat om 450 jaar Heidelberger catechismus, dan doet me dat toch een beetje pijn. Ik had er veel meer verwacht. Maar u bent er wel. Want nu heb ik het over de mensen die er niet zijn. En u bent er wel. En ik hoop dat u met mij en met ons allen een gezegende avond hebt ervaren. We bedanken ook de kerkraad van de Christgereformeerde Kerk voor het ter beschikking stellen van het kerkgebouw en de koster voor het in gereed brengen van het kerkgebouw. We gaan nu samen zingen Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.
Almachtige en eeuwige God, ook aan het eind van deze avond komen wij tot u om u te danken voor wat u ons gaf vanavond. In alle rust konden we luisteren naar een referaat wat ging over onze catechismus. Wat een heerlijk geschenk heb u ons daarmee gegeven. Een leerboek, zo rijk van inhoud. En geef dan dat we dat belijdenisgeschrift ook met ons hart hebben leren lezen. Geef dat we de vragen hebben leren spellen. Als het gaat om vraag 1. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Heren, we moeten het weten. Weten dat wij het eigendom zijn van Jezus Christus. Niet gekocht door goud of zilver, maar met de dure prijs van zijn eigen bloed. Om dan ook een vader in Christus te mogen hebben. Die alzo voor mij zorgen wil. Zodat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En ook de Heilige Geest. Die ons altijd wil leiden en regeren. Die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. En wat is het dan nodig, heren? Dat wij leren wie we zelf zijn. Dan houdt u ons de spiegel zo eerlijk voor. Opdat we zouden leren geen enkele roem in de mens. Want wij zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde. We kunnen voor u niet bestaan. En ook na ontvangen genade hebben we altijd weer dat reinigende bloed van Jezus zo nodig. Heren, zo worden we altijd weer aan de voet van het lam gebracht. Op hem geworpen, de schoonste van alle mensenkinderen. Opdat hij groot zal zijn in ons leven en beminnenswaardig, opdat we hem zouden vrezen, liefhebben met heel ons hart. Heren, laat dat de uitwerking zijn van de catechismusprediking onder jong en oud. Wij danken u voor wat u gaf, ook tijdens het beantwoorden van de vragen, en dat op deze wijze samen konden zijn en dat er ook erkenning mag zijn. Want het gaat om uw werk in de harten van zondaren. En dan kan het toch ook niet anders, of er zal ook erkenning zijn. Als wij weten van die grote nood in ons leven en daaruit verlost. En ook het verlangen om niet naar sommigen, maar naar al uw geboden te leven. Al blijft het altijd bij een beginnen te leven naar al die geboden. Want heren, wij struikelen allen en velen. O Heere, onderwijs ons zo, door woord en geest, opdat wij uw koninkrijk leren verwachten en leren uitzien naar de dag van de volkomen verlossing. Heere, wij danken u voor wat u gaf. Neem ook genadig weg wat niet was naar uw heilige wil en ga met ons naar huis. Breng veilig thuis, daar waar we verwacht worden, of als we alleen zijn, dat we dan toch mogen weten dat u bij ons bent. Dat we verbonden zijn met u, de levende God, door een levend geloof. Heere, zie in gunst op ons neer en hoor ons gebed. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Ik wens u wel thuis.